Welcome to The Jeroenen.
Wij zijn De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
Welkom bij aflevering 2. 3. Welkom bij aflevering 3. Vorige keer hadden we het over.
Dat brengt mij op het volgende onderwerp. Jij als Nederlander had weer een typisch Nederlandse reactie, Jeroen, op het feit dat Elon Musk de prijzen verhoogt voor zijn binnenkort te verschijnen Cybertruck en ook de daadwerkelijke vrachtwagenvariant van Tesla. Leg eens uit.
Ik had kritiek op. Hij release nu een volgende beta van zijn full self-driving service intelligente software. En die is voor nieuwe gebruikers gaat de prijs omhoog met $15.000. Dus toen dacht ik van ja, maar Elon, je bent nog lang niet op het punt aangekomen dat auto's uit zichzelf kunnen rijden. Want jouw service is nog steeds niet goed genoeg. En daarvan circuleerde een paar weken geleden volgens mij ook op Twitter wel wat video's over dat Tesla nog steeds kleine kinderen niet herkent. En er keihard doorheen rijdt. En nu wil die $15.000 gaan vragen aan nieuwe klanten van Tesla die de full, wat is het, FSD, full self-driving. Ja. Self-service driving, bla bla bla, software moeten gaan gebruiken.
Ja, dat klopt. Maar dat is dus een gamma brede initiatief bij Tesla. Zowel de truck als de software als de vrachtwagen zijn allemaal gewoon in prijs verhoogd. Maar dat komt omdat er gewoon inflatie is.
Oh, is inflatie.
Ja. Ja, de chips zijn op.
De chips zijn op en uiteindelijk wordt ook alles duurder. Ook mensen worden duurder, de workforce wordt duurder. Dus ja, je moet je prijzen verhogen. Dat doet dus iedereen, want anders heb je niet 10% inflatie.
Nou ja, net heeft president Biden volgens mij de Chip Act goedgekeurd gekregen door het Senaat, et cetera. En dat is een enorme investering natuurlijk, vooral in Make America Great Again, zodat ze zelf chips gaan produceren. En ook heel veel korting nog op elektrische voertuigen. Dus Elon Musk profiteert eigenlijk van drie kanten dan. En hij voert een prijsverhoging door voor software die niet goed is. En hij krijgt op zijn auto's subsidies. En in Amerika worden natuurlijk ook nog chips geproduceerd door overheidssubsidie mogelijk gemaakt. Dus de enige winnaar is Elon Musk. Elon. Elon.
Maar dan nog steeds moeten. Ik bedoel, er is nog best wel veel werk voordat het allemaal voet aan de grond geeft in Amerika. Hè? Ik heb begrepen dat zelfs TSMC, de makers van chips in Taiwan, de grootste maker van chips in de wereld, die staat ook al in de wachtrij voor allerlei lithografie-machines van ASML.
Ja.
Dus als je mij verstaat, heel de wereld staat in de rij bij ASML. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe snel Amerika. Nou, laten we zeggen Apple, hè, als meest vooruitstrevende organisatie die ook best wel gaat voor alles in Amerika doen. Hoe snel die echt een fabriek in Amerika hebben.
En vooral welk machtspelletje er dan gespeeld gaat worden om te zorgen dat zij eerder in de rij bij ASML komen te staan om een lithografiemachine natuurlijk te verkrijgen in Amerika.
Ja, absoluut.
Het is dus niet zo makkelijk. Hè? Ik hoorde daar toevallig net een uitgebreid radio-interview met een vooraanstaand medewerker van ASML over. Die probeerde uit te leggen dat het hem eigenlijk best wel begon te vermoeien dat hij op elke willekeurige verjaardag en hoek van de straat en nu ook weer van de politiek de suggestie kreeg dat we anders gewoon in Europa even wat chips moesten gaan maken, want dat toch ondertussen wel een keer tijd werd. En die man die wist redelijk eloquent uit te leggen dat voor het maken van chips inderdaad hun apparaten onmisbaar zijn, maar dat slechts ongeveer 10% is van alle hardware die je nodig hebt en dat 50% van die hardware alleen maar in Azië gemaakt wordt en daar verkrijgbaar is. Dus dat je met alleen die machine van ASML niet ineens chips gaat lopen stampen en printen, dat is toch een wijdverbreid misverstand, dat wij denken dat wij chipsmachines verkopen aan de hele wereld vanuit Nederland. Terwijl wij eigenlijk iets hebben wat, nou laten we zeggen, heel goede zuigers produceert. En belangrijk in een benzinemotor is dat je zuigers goed zijn. Maar het is niet dat je, als je een zuigerfabriek hebt, dat je dan ook meteen motoren kan bouwen. Dat is een beetje hoe je het zou moeten zien, heb ik begrepen. En daarnaast is het ook nog eens zo dat zelfs al zou je die machines dan importeren, dat je daarnaast dan ook nog mensen nodig hebt die dat begrijpen en die daarmee kunnen werken. En aangezien al die fabrieken waar ze gemaakt worden Aziatisch zijn, moet je er dan ook een heleboel Aziaten bij importeren. Dus het lag toch iets complexer dan hoe mensen graag willen denken.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat Nancy Pelosi, ondanks alle rugbaarheid die het veroorzaakte, toch nog eventjes tegen de schouders aan wilde schurken van de Taiwanese. Want die wilden natuurlijk ook een aanlever aanlevering van chips ook borgen.
Ja.
En natuurlijk de man van Nancy Pelosi had ook flink wat aandelen, volgens mij. Wat ook een van de redenen was.
Ja, wat opvallend.
Ja, ja.
Ja, ach, dat is toch van alle tijden en van alle gezinten. Ik bedoel, we hebben hier in Nederland hebben we ook een voorzitter van de Partij van de Dieren. Wiens man de grootste fabriek heeft in artificieel vleesvervangende producten.
Nee.
Ja, dus daar hoef je niet voor naar Amerika voor dit soort nepotisme. Jij deelde nog een ander artikel, Jeroen, over Apple. In verband met de aankondiging dat er meer advertising komt bij Apple. Ze hebben hun eigen DSP, hebben ze demand-side platform. Nou, een stuk apparaat voor advertentietechnologie hebben ze in aanbouw. En ze gaan ook meer advertentieposities in de App Store brengen. Daar vond jij iets van?
Ja, daar hebben we het al een paar keer eerder over gehad. Maar ik vind er inderdaad wat van. Ze hebben natuurlijk, Apple heeft heel bewust natuurlijk, hoe noemen ze dat? De ATT ingevoerd om te zorgen dat het tracken van gebruikers door derde partijen zoals een Facebook en dergelijke geblokkeerd konden worden.
Op hun platform.
Massaal gebruikers van Apple hebben dan massaal gehoor aangegeven en steeds gezegd van nee, ik wil niet gevolgd worden binnen deze app. Waardoor de advertentieinkomsten van onder andere Facebook, ook een van mijn favoriete aandelen, Snap, natuurlijk behoorlijk achteruit aan het lopen zijn op dit moment. En voilà, komt het konijn uit de hoge hoed. Apple gaat natuurlijk zelf advertentieposities in stelling brengen. En ik heb begrepen dat het echt ook al een enorme booming business is. En dan denk ik dat je je machtspositie op het hardware, op het iOS-platform misbruikt ten faveure van je eigen businesslijn. We hadden natuurlijk al een tijdje geleden, volgens mij vorig jaar al, zien aankomen dat dit zou gebeuren. En iedereen bezoer toen van nee, gaat niet gebeuren. Apple gaat het niet doen. En jawel hoor, het is gebeurd.
Ja, ik zie dat de luisteraars horen dit niet. Maar ik zie Peet ondertussen echt enorm instemmend meeknikken. Klopt dat?
Ja, nee, ik vind het fascinerend. Hoe de verontwaardiging vind ik fascinerend. Google die probeerde dit pas geleden ook. Wat is het, een jaar geleden of iets dergelijks? Zeiden ze van, hey, we gaan op een nieuwe manier. Gaan we onze browser, gaan we gebruikersinformatie vastleggen. Zodat er hogere privacy komt. Nou, dat was een storm in een glas water. En daar stopten ze ook halverwege mee, omdat ze niet rond kregen. Maar dat was hetzelfde. Dat was ook een hekje zetten om een eigen ecosysteem in hun geval.
Maar je bedoelt dat zij de
Chrome browser.
Ik bedoel dat ze de third-party cookies wilden afschaffen bij Google.
Ja, exact.
En met cohorts zouden gaan werken.
Ja, precies. Ja, ja.
Maar dat plan is nog steeds levend. Hè? Dat,
ja, ongetwijfeld.
Dat is weer uitgesteld.
Wat dat betreft,
die cookies die zouden doodgaan in 2020, toen in 2021, toen in 2022. En inmiddels is het weer met een jaar uitgesteld. Omdat de internet-economie toch nog steeds voor een te groot deel daarop draait. En Google daarvan te afhankelijk is, denk ik dan. Maar goed, weet je, het grote verschil vind ik wel dat Google gebruikt de positie waarbij zij de browser beheersen. En daarmee, aangezien een browser door 2/3 van het internet gebruikt wordt, 2/3 van het internet domineren. En daar kun je iets van vinden. Daar vind ik ook iets van. Ik vind dat dat niet moet kunnen, wat zij daar doen. Maar als je kijkt naar Apple. Apple werd net weggezet als een hardwarebedrijf wat misbruikt van de positie dat ze zoveel hardware verkopen. Maar Apple is natuurlijk helemaal niet een hardwarebedrijf. Dat is een veel te simpele positie. Als je kijkt hoeveel geld Apple verdient aan services, en dan zul je zien dat er heel veel software en softwarematige producten en diensten onderdeel uitmaken van het businessmodel van Apple. En aangezien zij daarmee voor zichzelf op hun eigen platform, zonder daarbij misbruik te maken van hun positie ten opzichte van allerlei andere diensten, voor zichzelf besloten hebben dat ze daar op een bepaalde manier om willen gaan met privacy. En zij hun first party data op een bepaalde manier willen inzetten binnen hun eigen platform. Ja, daar vind ik niet zoveel mis mee qua uitgangspunt. Je kan op zijn hoog zeggen dat het niet sympathiek is. En dat is prima. Maar ze zijn natuurlijk niet verplicht om in hun huis elke keer maar de deuren en ramen open te zetten en alle andere mensen die daar iets willen verkopen ook binnen te laten komen en op de bank te gaan laten zitten om ook hun waar aan te prijzen.
Weet je, ik denk dat op een gegeven moment dat ze misschien ook de wind van voren hebben gekregen van allerlei app developers die afhankelijk zijn van advertenties. En dat zal niet de Facebook zijn geweest, maar misschien wel een heleboel andere partijen. Want er zijn allemaal gratis apps die heel erg vertrouwen op de inkomsten van advertenties die tegelijkertijd zichtbaar zijn. Hè. Denk aan een OV9292 of een weet ik wat andere publieke diensten, apps. En ik denk dat Apple heeft gezegd van, weet je wat? Wij gaan het mogelijk maken op een ultra veilige, secure, hyperpiep manier. Super lief voor mensen en luxe experience. Maar dan via onze servers. En dan zijn de appmakers blij en dan zijn de gebruikers zijn blij. Vlaggetjes die kunnen in de bomen, jongens.
Maar ze maken nog steeds misbruik van hun positie, omdat zij niet dezelfde mogelijkheden geven aan andere adverteerders dan aan zichzelf.
Ik denk dat daar
het hele punt om draait natuurlijk. En ja, ze hebben geen monopolie. Hè. Android is natuurlijk het tweede mobiele operating system in absolute aantallen vele malen groter. Alleen je ziet er natuurlijk wel duidelijk de impact van Apple's policies op de advertentieinkomsten van Facebook. Omdat Apple gewoon het belangrijkste marktsegment voor advertenties gewoon domineert. En dat zijn vooral, de jongeren, vooral mensen in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Daar heeft Apple gewoon echt, vooral in Amerika, natuurlijk een dominante positie. En als je dan je competitie uitsluit, dat is dan net een stap te ver, zeg maar. Dus dat je zegt, ik wil de advertenties beperken, dat is hun goed recht. Maar als je het onmogelijk maakt voor andere partijen om te adverteren, terwijl je die mogelijkheid wel voor jezelf creëert, dan ga je net een stap te ver. En dat, ik neem aan dat de FTC in Amerika er binnenkort ook al op terug zal komen. Mijn steun hebben ze.
Ik vraag me oprecht af of zij advertenties willen verminderen of dat zij de experience willen verbeteren. Dus
zij zeggen in hun aankondiging in elk geval is dat ze adposities toevoegen in de App Store. Dus dat is een manier om binnen de App Store andere apps te promoten dan degene waar je net naar gezocht hebt. Of waar je logischerwijs op terechtkomt omdat je bijvoorbeeld spelletjes aangeklikt hebt. Dus het gaat in eerste instantie daarom. Natuurlijk die app downloads en app installs. Iedereen die wel eens een app gelanceerd heeft, die weet dat het niet zo moeilijk is om een app uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Maar om goedgekeurd te krijgen door Apple is het eerste wat wel moeilijk is. En het tweede wat best wel moeilijk is om te zorgen dat mensen hem gaan downloaden. En er zijn hele aparte bedrijven opgericht die specifiek alleen maar adviseren over en uitvoering geven aan het promoten van app installs en downloads. Ja, en wat zij doen is, ze hebben een winkel daarin en ze hebben dus een aantal etalageposities toegevoegd in die winkel. Ja, ik persoonlijk kan hier nog steeds niet opgewonden van raken of boos om worden. En ik denk dat ze zelf moeten weten hoe ze hun eigen winkel inrichten. En dat daar een tijdje een limonadestalletje van Facebook heeft gestaan. Waarbij Facebook, zonder dat mensen dat door hadden, eigenlijk geld verdiende aan mensen. Omdat Facebook wel via hun app in de gaten hield welke andere apps en sites mensen allemaal bezochten. Om dat nou te gaan verdedigen, daar begrijp ik niet zoveel van. Dat brengt mij op het volgende onderwerp.
Goed punt,
Snap, maar noemde jij net al als aandeelhouder.
We gaan geen bruggetjes meer doen, Neren. Dat hadden we afgesproken.
Welkom hoe is het met Snap eigenlijk?
Welkom bij aflevering 4.
Dat brengt me op het volgende punt. Je noemde Snap net.
In de vorige aflevering.
Snap heeft weer iets gekild.
Iets gekild?
Ja.
Oh, ik dacht juist dat het goed ging met de bril van Snap.
De bril wel, maar de Pixie Drone.
Oh, de Pixie Drone. Oh, ja.
Kun je me daar iets over vertellen? En je laatste aandeelhouderscall, wat daar de update over was?
Ja, het was een loss leader, hè? Dus leuke poging. In de tijd ontstaan natuurlijk dat er nog te veel geld was. En dat mensen inderdaad heel veel selfies maakten. Maar ik denk dat je, als je nu naar de wereld om je heen kijkt, dat het realisme natuurlijk toegeslagen heeft bij Snap. En dat zou ik zeggen van, het selfie tijdperk is een beetje over. Hè? Wie maakt er nog een selfie? Dat zijn misschien nog een paar verdwaalde Japanse toeristen die zo'n selfie-stick in Parijs rondlopen met de Eiffeltoren op de achtergrond. Maar nou ja, verder gebeurt het bijna niet meer.
Ik geniet altijd van dit soort aankondigingen, vooral vanwege het Amerikaans. Het product is 4 maanden geleden gelanceerd. En nu wordt het gesunset. Amerikanen zijn de koningen van de eufemismes. Hè? Daar kunnen we ooit nog wel eens een andere boom over opzetten. Maar ja, je gaat dus iets niet killen en niet stoppen of enden. Nee, je gaat het sunsetten. Dus het verandert langzaam van kleur en gaat dan in een rode gloed. Verdwijnt het aan den einder. Dat is wat ze gaan doen.
We're going to.
Maar jij zegt het is niet meer de tijd dat mensen selfies nemen. Daar geloof ik nog niet zoveel van. Ik denk dat er echt zillions aan selfies genomen worden elke nanoseconde. Alleen dat kan je echt heel prima doen met een telefoon. En het is niet nodig om daar een bot voor op te starten, de lucht in te brengen en dan te moeten controleren. En dan te hopen dat je uiteindelijk een voordelig shot van jezelf maakt via die drone waarop geen display zit, zodat je niet precies kan zien wat die doet. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat toch eerder te maken heeft met het feit dat het een hele ingewikkelde oplossing is die nog steeds op zoek is naar een probleem om op te lossen.
Je bedoelt net als Bitcoin en crypto en NFT's. En
ja, al die dingen die jij leuk vond.
Meer hierover in de volgende aflevering. Dus mooi cliffhanger dit. Waar zit jij in crypto, Pete? Of...
Ik gebruik het als currency. Dus ik heb wat bitcoins, ik heb wat wallets hier en daar. Ik heb vooral mee geëxperimenteerd onder het motto van een nieuwe ontwikkeling, podcasting 2.0. En daar zeggen ze eigenlijk, hebben ze methode, dat noemen ze value for value, heb ik het net al over gehad. Maar dan kan je ook waarde geven via, terwijl je elke minuut van een podcast die je dan luistert, dan wordt er ook een stukje cryptocurrency teruggestuurd naar de podcasters in essentie. En daarom heb ik wat bitcoin of bitcoin deeltjes. Wat is het? Bitcoin stof.
Satoshis.
heb ik in een wallet gestopt en... Ja, die streamt af en toe naar een podcast die ik luister. Superleuk.
Ik wilde net vragen, heb jij een paar bitcoins? Dan neem ik aan dat jij binnenkort ontslag hebt genomen bij Quint, Wellington, Erroneous, et cetera. Toch?
Maar je hebt een paar twee, Jeroen, kom.
Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel... ik weet dat de waarde telkens weer omlaag gaat en dan weer omhoog. Het interesseert me niet zo heel erg veel. Ik bedoel, de hoeveelheid bitcoin die ik in mijn wallets heb zitten, die zijn niet zo onderhevig dat ze plotseling van de een op de andere dag niks meer waard zijn of juist weer het dubbele. Ik gebruik het echt om ervoor te zorgen dat ik mensen waarvan ik vind dat ze toffe dingen maken, dat ik die kan belonen op een interessante, innovatieve manier.
Oké. Heb je nog interesse in een paar kunstwerken, een paar Dutch Sky kunstwerken, NFT's, koop je die wel eens?
NFT's heb ik overgeslagen. Ik vond het heel erg leuk concept, met name toen Beeble, toen dat in het begin zo'n enorme hype was. Ik gunde het vooral de kunstenaars die zeg maar mee konden draaien op die hype. Maar de hele ape, NFT's, die heb ik echt overgeslagen. Dat was, we hebben af en toe zo'n hele weirde trend waar mensen heel erg naarstig waardeloze dingen zijn aan het verzamelen zijn. Ja, ik heb me daar gelukkig nog niet in zo'n movement gevonden.
Nee, dus je bent gewoon echt een functionele geldstreamer die bij sommige dingen die je de moeite waard vindt zegt van je mag kleine atomaire deeltjes bitcoin delen met de makers, zodat ze ook een beetje beloond worden. Ja, dat is een van de features van podcasting 2.0. Dat is leuk. Los van het betalen zitten er ook nog andere elementen aan. Zag ik. Kun je daar iets meer over uitleggen? Want onze luisteraars, 100% daarvan zijn podcastluisteraars. Dus het is voor werkelijk elke luisteraar relevant. Wat zijn de voordelen voor onze luisteraars?
Nou ja, het belangrijkste merkbare voordeel zijn tweedelig. De een is dat je geen advertenties mogelijk meer hoeft te horen. Omdat je zelf, wat ik net zei, omdat je zelf zegt van... Hey, luisteren naar de Jeroenen is voor mij ongeveer evenveel waard als een ticket voor de bioscoop. Dus waarom zou ik die, €20 niet aan de Jeroenen geven in plaats van naar de bioscoop gaan of en... ook nog naar de bioscoop gaan. Dus en dat betekent dat jullie geen advertenties hoeven te nemen, mochten jullie daar nooit ooit nog eens over nadenken. En dat kan heel erg aantrekkelijk zijn. Voor de rest is het ook de vindbaarheid. Ik weet niet of jullie het hebben gevolgd, maar ergens in 2017, 18, toen werden een heleboel podcasts werden gecanceld. Een paar door zeg maar mensen met hele linkse affiniteiten. Die zeiden van deze content mag niet op het internet.
Oh, Joe Rogan moest dood omdat hij ooit een keer nigger had gezegd in een podcast 12 jaar geleden of zo. Toch?
Ja, iets dergelijks inderdaad. Nou ja, hoe het een aantal platformen, die zijn er ook echt voor gezwicht. Alex Jones is ook verdwenen. Dat is wat mij betreft de grootste naam die op dit moment ook, wellicht terecht ook niet meer op de publieke platformen te vinden zijn. Al was het maar omdat daar ook commerciële belangen zijn van adverteerders. Maar daarom heeft de Podcasting 2.0 team of organisatie, die hebben dus een autonome index opgebouwd van alle podcasts ter wereld. En er zitten dus ook indexen, of er zitten dus ook podcasts in die bijvoorbeeld liever niet bij Spotify te vinden zijn of niet bij de podcast index van Apple.
Het is een soort de Pirate Bay voor podcasts.
Maar laten we zeggen een open source repository of een open source boekwerk waarin ook podcasts voorkomen die net iets te sexy of net iets te spraakmakend zijn dan meeste adverteerders zou.
Maar is het een haven voor vrijdenkers of is het de onderbuik van de podcastwereld dan?
Nou, er zijn natuurlijk gewoon wat zaken die strafbaar zijn. Dus die worden daar netjes uitgewied en dat wordt ook door de community gedaan. Maar wat op het voor de rest, free speech for all. Ja, zowel gratis als ook vrij. En ik denk dat in eerste instantie is dat een heel groot goed. En het toffe ervan is, die index, dat is niet één monolithisch ding en absolute bron van waarheid. Maar je kan bijvoorbeeld als appbouwer, kan je die index ook zeg maar een beetje filteren en er eentje maken die past bij jou publiek. Hè? Dus denk aan een christelijke index of een index voor mensen die alleen maar van breien houden. Of een index die alleen maar de vriendenkring van Joe Rogan wilt luisteren.
Ja. Maar hebben ze ook als doel dan om zeg maar de standaard of de technologie verder te brengen in de zin van, waar we natuurlijk nog steeds op zoek zijn, is van, zou het ooit kunnen voorkomen dat wij gepersonaliseerde advertenties in onze podcast zouden kunnen inbrengen? De RSS-standaard is hartstikke mooi, is hartstikke open. Maar je kan er natuurlijk verder helemaal geen ene drol mee natuurlijk.
Nou, heel veel hostingbedrijven, waaronder bijvoorbeeld Anchor, geloof ik, van Spotify. Mm-hmm. Maar ook een heleboel andere partijen die het makkelijk maken om podcasts te maken. Die willen daar vaak ook een soort van wederdienst voor, als je er niet voor betaalt. Die wederdienst is dan ad insertion. Ja, of die relevant is. Ja, dat ligt een beetje aan de hoeveelheid informatie die ze mogen oogsten van het operating system. Dus ik kan me zo voorstellen dat het op Android telefoons ietsjes nauwkeuriger is dan op een iOS device. Maar ze kijken ook naar bijvoorbeeld de inhoud, hè, dus naar welke podcasts je luistert, zodat ze daar ook op kunnen targeten.
In Nederland zijn we daar gelukkig nog van verschoond, dat weet ik. Omdat wij Anchor gebruiken voor onze distributie en ik tot nu toe nog geen advertenties gehoord heb in onze podcast. En dat moet denk ik met ons profiel van luisteraars ook vooral zo blijven. Anders dan krijgen we binnenkort binnen onze podcasts allerlei reclames die je trapliften gaan aanprijzen en erectieverstorende pillen, zeg maar. Gezien het feit dat wij gemiddeld skewen naar mannen boven de 50, denk ik dat het maar beter is ook. Want daar krijg je ook niet echt alle leukste en friste commercials van.
Bonenpils, Jeroen, dat wordt hem gewoon. Dat is je toekomst.
Ja. Of is het domeinnaam claim. Autolift.nl. FRL. Ja.
Hey, maar wat ik wel nog las over dat podcasting 2.0 en niet begreep, is dat ook meten van luisteraars genoemd werd als een voordeel. Hoe dan? Want als ik in die index zo'n podcast vind, dan ga ik toch niet via een of andere proxy van hun naar die podcast toe. Hoezo weten ze dan dat ik luister?
Nee, dat is zo. Ja, nou wat je, ik noemde net al dat bij elke minuut dat je luistert, dan kan je dus ook satoshis streamen. Hè? Dat is tienduizendste deel van een bitcoin.
Oh, en op die manier dan gaan ze kijken naar je wallet, maar dat is toch allemaal anoniem?
Dat is allemaal anoniem, maar ze weten wel hoeveel mensen er kijken, welke momenten ze in een podcast kijken, hè? Want er zit een soort van timecode zit er ook
bij. Nou ja, wanneer ze afhaken.
Ze kunnen ook, ja exact ja, ze kunnen ook zien welke app je gebruikt.
Nou ja, dit is precies zoals de kijkcijfers gewerkt hebben in Nederland vanaf 1950 tot 2005. En daar is ook menig miljoenen business op gebouwd. Dus alleen maar het aantal kijkers en de kijktijd en de in- en uithaakpunten is op zich al voldoende basis om iets van de media op te kunnen doen.
Weet je, dit is gewoon de nieuwe Nielsen voor de mensen die de Amerikaanse markt ook kennen. Inderdaad, de kijkcijfers, dat wordt super interessant. Dat gezegd hebben, dit is nog allemaal super pril. Hè? Dus de mensen die dit ontwikkelen, die kijken veel meer naar wat zijn nou interessante features die we ook eindgebruikers kunnen geven. Hè? Want die hebben natuurlijk niet zo heel veel interesse in hun eigen gedrag, maar die vinden het veel interessanter of ze bijvoorbeeld extra informatie kunnen verkrijgen via de podcast. Hè? Dus denk aan chapters. Dus hoofdstukken in de podcast zelf. Hè? Iets wat ook op YouTube al heel erg wordt gewaardeerd. Maar ook bijvoorbeeld andere plaatjes of andere media die je kan aanbieden. Ondertiteling voor de mensen die tijdelijk eventjes doof zijn. Dat klinkt heel raar, maar sommige mensen die kijken ook podcasts. Zeker op als je kijkt naar het gedrag op YouTube. Dus dergelijke features, daar zijn ze. Daar hadden ze eigenlijk een soort van achterstand naar hun idee. Naar het idee van de founders van Podcasting 2.0. En die zeiden van, ja, waarom zouden we niet gewoon even de achterstand inlopen? En tegelijkertijd de boel wat fair en ook rendabel maken.
Oké, cool. En als ik nou naar een podcast 2.0 wil luisteren, moet ik dan een aparte player daarvoor downloaden weer?
Ja, op dit moment wel. Dus wat je vaak ziet, is dat mensen super enthousiast zijn over die features, over die nieuwe features. En op dit moment zijn de grote spelers, die zie je nog niet heel erg shiften erin. Die zijn best wel blij met de status quo. Bijvoorbeeld Spotify, die wil zelfs RSS soort van uitfaseren. RSS is het protocol waarin de podcast in jouw podcastplayer komt. Dat willen ze eigenlijk uitfaseren, want ze zijn super blij dat iedereen alleen maar naar Spotify gaat. Maar bijvoorbeeld Ik loop eventjes vast, jongens.
Doe eens een omschrijving.
Kan je die vraag nog eens stellen?
Welkom bij aflevering 6.
Ja. Nee, als mensen nu een podcast 2.0 zouden willen luisteren, hebben ze daar waarschijnlijk een aparte player voor nodig. Hoe doe je dat dan? Ik neem aan dat jij wel eens een podcast 2.0 beluisterd hebt. Neem ons mee. Wat is je geheim?
En wat je dan doet is... Oh, dan moet ik zelf... Ik ga het nu ook tegelijkertijd proberen. Dus browse met me mee, lieve mensen.
Het is een co-browsing session dus bij de Jeroenen.
Ja.
Als je nu in de sportschool zit, sorry.
We gaan naar nieuwpodcastapps.com. Dus nieuwpodcastapps.com. En dan krijg je een heel erg leuk lijstje van allemaal apps die al reeds beschikbaar zijn en die ook al werken. En er zit ook gelijk een leuk lijstje van features die zij al reeds hebben ingebouwd. En het ziet er nog een beetje houtje touwtje uit. Deze mensen die zijn vooral bezig met het ontwikkelen van de standaard in plaats van... de boel mooi maken, maar dit werkt toch al best wel aardig. En wat je ziet is dus dat er 2, 4, 6, 8, 10 apps inmiddels al in de App Store zijn en ook actief ontwikkeld worden. En dat is, wat mij betreft, is dat heel erg indrukwekkend, want dat betekent dat ze ook op een of andere manier funding hebben. Dus dat er wat grotere organisaties er ook achter staan en daar best wel serieus geld tegenover stellen. Ja, wat dat betreft voel ik me ook heel erg gesterkt erin. Als in, hey, dit is niet zomaar een fad of een mode of wat ook. Dit is gewoon iets waar we op kunnen rekenen dat dit iets moois wordt.
Je had het net over features als ondertiteling. Betekent dat dan ook dat het platform ondersteunt dat je het kan publiceren aan YouTube? Of,
Dat is een goede vraag. Ik weet dat, zeg maar, podcasts kunnen ook een video zijn. Maar het publiceren, ja, daar ben je natuurlijk van afhankelijk van de software waarmee je de podcast maakt.
Ja, precies.
Dus of dat nou Anchor is of een ander stuk software.
Jeroen, hoe heette dat ook alweer? We hebben daar wel eens mee geëxperimenteerd, maar het deed alleen maar Engels en geen Nederlands. Je had van die software, daar kon je je audio in laten lezen en dan kreeg je het meteen als transcript geschreven. Dan kon je het editen en dan past hij dat ook aan. Ja, dan heb je natuurlijk een feed die je in YouTube kan laten lopen.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel. En de bekendste is natuurlijk nog steeds The Script.
Oh ja, The Script, ja.
The Script heeft tegenwoordig ook Nederlandstalige ondersteuning.
Oh joh.
Hoera. Ja. Dus ja. Probeer het vooral uit. Andere vraag nog, Peet. Waar ik wel benieuwd naar was, is kunnen podcasts dan ook nagesynchroniseerd worden? Dus ik zou me zo voor kunnen stellen dat er uit het Duitsstalige gebied heel veel interesse is voor de podcast van De Jeroenen. Zou er een Duitsstalige versie kunnen komen? Of,
ja, ik weet niet. Ik denk als wij deep voice learning doen... en dan kunnen we jullie toch wel reproduceren in het Duits. Oder nicht.
Ja, of wel.
Nee, ik bedoel, de techniek zal niet de barrière zijn. Ik denk mogelijk zeg maar de fee die je moet betalen om dat gedaan te krijgen bij de diverse tussenpartijtjes die je aan elkaar moet schakelen.
Meer in volgende tijden, Jeroen.
Dank je voor het luisteren. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van De Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen@dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.